vacature voor ouderling. Een tweetal gesteld, bestaande uit de broeders M.H. Baan en G. Bom. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen met elkaar uit Psalm 115 en daarvan het vijfde en zesde vers, 115 vers 5 en 6. Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. De schriftlezing is uit het boek Numeri, hoofdstuk 4, vanaf vers 17 tot en met 33. Numeri 4, vanaf vers 17 tot en met 33. En na de schriftlezing zingen we 135, het 11e vers, Psalm 135, vers 11. Numeri 4, vers 17. En de Heere sprak tot Mozes en tot Aaron, zeggende: Gij zult de stam van de geslachten der Kohatieten niet laten uitgeroeid worden uit het midden der Levieten. Maar dit zult gij hen doen, opdat zij leven en niet sterven, als zij tot de heiligheid der heiligheden toetreden zullen. Aaron en zijn zonen zullen komen en stellen hen in ieder over zijn dienst en aan zijn last. Doch zij zullen niet inkomen om te zien, als men het heiligdom inwint, opdat zij niet sterven. En de Heere sprak tot Mozes, zeggende: Neem ook op de som van de zonen van Gerson, naar het huis hunner vaderen, naar hun geslachten. Gij zult hen tellen van 30 jaar oud en daarboven tot 50 jaar oud, al wie inkomt om de strijd te strijden, opdat hij de dienst bedienen in de tent der samenkomst. Dit zal zijn de dienst van de geslachten van de Gersonieten in het dienen en in de last. Zij zullen dan dragen de gordijnen van de tabernakel en de tent der samenkomst, te weten haar deksel en het dassendeksel dat er bovenop is, en het deksel van de deur van de tent der samenkomst, en de behangselen van de voorhof, en het deksel van de deur van de poort van de voorhof, het welk is bij de tabernakel en bij het altaar rondom, en hun zelen en al het gereedschap van hun dienst, mitsgades al wat daarvoor bereid wordt, opdat zij dienen. De gehele dienst van de zonen van de Gersonieten, in al hun last en in al hun dienst, zal zij naar het bevel van Aaron en van zijn zonen. En gijlieden zult hun ter bewaring al hun last bevelen. Dit is de dienst van de geslachten der zonen van de Gersonieten in de tent der samenkomst. En hun wacht zal zijn onder de hand van Itamar, de zoon van Aaron, de priester. Aangaande de zonen van Merari, die zult gij naar hun geslachten en naar het huis hunner vaderen tellen. Gij zult hen tellen van 30 jaar oud en daarboven tot 50 jaar oud, al wie inkomt tot deze strijd, om te bedienen de dienst van de tent der samenkomst. Dit zal nu zijn de onderhouding van hun last naar al hun dienst in de tent der samenkomst, de berderen van de tabernakel en zijn richels en zijn pilaren en zijn voeten, mitsgades de pilaren van de voorhof rondom, hun voeten en hun pennen en hun zelen, met al hun gereedschap en met al hun dienst. In het gereedschap van de waarneming van hun last zult gij bij name tellen. Dit is de dienst van de geslachten van de zonen van Merari naar hun ganse dienst in de tent der samenkomst onder de hand van Itamar, de zoon van Aaron, de priester. Tot zover. woord des Heren voor de prediking van deze morgen vinden we in Numerie het derde hoofdstuk. En daarvan de versen 5 tot en met 8. Numerie 3, vers 5 tot en met 8. En de Heere sprak tot Mozes, zeggende: doe de stam Levi naderen en stel hem voor het aangezicht van de priester Aaron, opdat zij hem dienen en dat zij waarnemen zijn wacht en de wacht van de gehele vergadering voor de tent der samenkomst om de dienst van de tabernakel te bedienen en dat zij al het gereedschap van de tent der samenkomst en de wacht der kinderen Israëls waarnemen om de dienst van de tabernakel te bedienen. We willen eerst samen over de bediening van het woord des Heren Gods onmisbare zegen vragen. Heren, het is tot u dat wij mogen komen aan de morgen van deze eerste dag van de nieuwe week. Gij hebt ons immers gebracht aan deze plaats en hier mogen wij ons zetten onder de verkondiging van uw woord. Hier mogen wij komen om te luisteren naar wat gij ons in uw woord hebt laten openbaren. Ja, en wat gij ook vandaag nog aan ons wilt meegeven. Heere, uw woord is een woord voor alle tijden. Uw woord was niet een woord voor het verleden alleen, opdat in het verleden mensen daardoor zouden worden onderwezen, maar uw woord is ook een boodschap voor vandaag. En wij bidden u, o God, doe ons iets van die blijvende betekenis en van die blijvende kracht van uw woord ondervinden. Dat we het beseffen mogen dat we wel met een oud boek bezig zijn en met openbaringen uit het verleden, maar dat dat vandaag nog niets van zijn kracht en van zijn waardij heeft verloren, dat uw woord ook vandaag nog is en altijd zijn zal, een kracht Gods tot zaligheid, levend en krachtig. Ja, dat uw woord ook vandaag nog zijn werk doet in het leven van zondaren. Heere, doe ons dan ondervinden dat gij in ons midden wilt zijn en dat gij zelf de verkondiging van uw woord ook tot zegen wilt stellen in het midden der gemeente. Ach, wij zijn in dit werk bijzonder afhankelijk van u. We kunnen wel naar de kerk komen en dat nog alleen als gij ons daar de kracht en de gelegenheid en de gezondheid toeschenkt. We kunnen wel uw woord openen en uw woord overdenken en ook dat alleen als u er ons toe bekwaamt. Maar Heere, als het gaat om de toe-eigening van het heil dat ons geopenbaard wordt, om de toepassing van uw woord aan ons hart, als het gaat om de ervaring van de kracht van uw woord, dan zijn wij bijzonder afhankelijk van wat gij ons wilt schenken. Heere, hier kunnen wij zelf niets meer doen. Hier staan wij machteloos. We kunnen ons hart niet bereiken. We kunnen ons eigen hart niet veranderen. We kunnen ons hart niet openstellen voor uw woord. We kunnen onszelf geen geloof, zelfs geen honger en dorst naar de gerechtigheid geven. Heren, dat zijn allemaal dingen die van boven moeten komen. Die alleen dan in ons leven aanwezig zijn als uw geest ze heeft gewerkt. En daarom, o Heere, wij zien op tot u en wij smeken u dat gij ons dit alles genadig geven wilt. Dat gij in ons midden wilt zijn en dat uw geest zich onder ons mag openbaren als die geest der uitbranding die wegbrandt uit ons leven alles wat zondig is en alles wat verkeerd is en wat tegenover u staat. Maar ook als die geest der genade, opdat hij in ons leven zal inbrengen wat er van nature niet is, maar wat we toch zo nodig hebben, Heren, op weg naar de rechterstoel en de eeuwigheid. Heren, laat uw heilige geest dan onder ons werken en laat hij uw woord, wat zijn eigen, door hem geïnspireerde woord is, ook in ons midden bedienen. Wilt gij ons zo een goede en een gezegende ure schenken, zoals u alleen dat doen kunt. Heere, wij bidden u, wilt gij dan alles uit ons midden weren en wegnemen wat ons zou kunnen hinderen, wat de loop van uw woord zou kunnen schaden en tegenstaan. Wilt gij uzelf aan ons bekendmaken als die God die het kwade weert en die het goede geeft. Heere, we hebben het niet verdiend. Als wij zien op wat wij zijn en wat we geweest zijn, wat ons leven is tot op dit ogenblik, als we zien op de gesteldheid van ons hart, wat er allemaal leeft in ons hart, in het hart van hen die u kennen, zowel ook als in het hart van degenen die u niet kennen, Heere, dan zijn er zoveel dingen die voor u niet kunnen bestaan en die ons onwaardig maken. Dan zijn er zoveel oorzaken voor u, de Heere, om ons voorbij te gaan en niet te gedenken en niet te zegenen. Heere, dan zou het alleszins te verwachten zijn dat wij hier vanmorgen aan ons lot werden overgelaten. Ja, dat gij geen genade zou willen bewijzen en dat u onze gebeden niet zou willen horen. Heere, dan zou het billijk zijn als u ons zou verwijten wat u het volk Israël verweten hebt. Doe het getier van uw liederen van voor mijn oren weg. En als gij nadert om tot mij te genaken, dan zijn uw handen vol met bloed en onreinheid. Heere, zo hebt gij het volk Israël verweten. En zo zouden wij ook verwijten van u kunnen en moeten ontvangen. Want ook ons leven is niet naar de eis van uw woord en wet. Ons hart is niet rein. Ons leven is vol onreinheid. We hebben gedaan wat kwaad is in uw ogen. En niet alleen maar met onze daden zijn we van u afgeweken, maar ook met onze woorden en met onze gedachten. En niet alleen door dingen, verkeerde dingen te doen, hebben we onszelf schuldig gesteld, maar ook door datgene wat geboden was na te laten, hebben we schuld met schuld vermeerderd. Heere, als u naar al die dingen zou zien en als u ons daarnaar zou vergelden, dan was er geen hoop voor iemand uit ons midden. Dan was het voor ons allen verloren. Dan was het voor ons allen hopeloos. Maar doe nog genadig verzoening over onze zonden. En wilt gij ons nog vergelden naar uw barmhartigheid? Wilt gij ons nog aanzien in de Heere Jezus Christus en wilt u ons om zijnent wil nog een hoorder der gebeden zijn? Ach, wij bidden u, Heere, gedenk ons dan in uw gunst en neem genadig weg alles wat ons schuldig stelt en alles waardoor we onwaardig zijn. Wees gij met een ieder onzer, ook met degene die hier niet konden zijn en die met ons meeluisteren, of die ook van dat middel verstoken zijn. Heere, wij bidden van u dat gij gedenken wilt aan allen die het moeilijk hebben, alle die ziek zijn, alle die beproefd worden. Heere, u weet wat er allemaal kan zijn in het leven hier op aarde, wat ter neer kan drukken en wat met zorg kan vervullen. O, wilt gij in al die noden uzelf openbaren en wilt gij het doen ondervinden dat gij een toevlucht zijt in de dag der benauwdheid. Heere, wij mogen uw naam ook ootmoedig danken voor ondervonden zegeningen, ook in het midden der gemeente. In de afgelopen nacht is in het gezin Koten een zoon geboren. Heere, en u hebt het wel gemaakt. U hebt het leven gespaard, het leven van de moeder. En u hebt dat nieuwe leven willen scheppen als een openbaring van uw wondermacht en van de grootheid van uw kracht. Heere, wij bidden u dat gij dit jonge leven voor uw rekening wilt nemen. Het is een schepsel van u, Heere. Wilt gij er ook uw trouwe zorg aan blijven besteden? Ja, wilt gij niet alleen voor het lichamelijk welzijn van dit kind zorgen, maar bijzonder ook voor het geestelijke welzijn. En wilt daartoe de ouders ook genade en kracht geven om in dit werk getrouw te zijn en om datgene wat gij hen opdraagt ook in afhankelijkheid van u te mogen vervullen. Heere, wij smeken u dat gij alle arbeid in dienst van uw koninkrijk wilt zegenen op deze dag. Gelukkig zijn er nog vele plaatsen in deze wereld waar uw woord onverhinderd gepredikt kan worden. Gelukkig is er nog de boodschap van uw goddelijk woord, ook onder ons. Heere, wilt gij daar zijn waar uw woord verkondigd mag worden? En wilt gij het geven dat de verkondiging van uw woord in waarheid en in getrouwheid mag geschieden? Ja, wilt gij er ook uw zegen aan verbinden? En wilt ge het gebruiken om uw naam bekend te maken? Maar er zijn ook zoveel plaatsen en streken in deze wereld waar de verkondiging van uw woord niet in vrijheid kan geschieden. Heere, wilt u ook daar zijn? En wilt u ook daar ongedacht en langs misschien wonderlijke wegen uw koninkrijk nog uitbreiden? Daar waar alles erop gericht is om uw kerk te vernietigen en uw woord tot zwijgen te brengen, wilt gij dan in uw goddelijke almacht en in de grootheid van uw trouw toch betonen, Heere, dat gij boven het woeden der zee staat en dat gij alles wat zich tegen u verheft toch weet in te binden, dat gij nog die grote stiller van de storm zijt, o Heere Jezus Christus, die het zegt en dan gebeurt het, wind, wees stil. Heere, wij bidden u dat gij ook dan, daar waar uw woord niet geduld wordt en waar uw kerk geplaagd en vervolgd wordt, dat gij ook daar uw koninkrijk wilt vestigen en uitbreiden tot roem van uw naam. Zegen daartoe uw vervolgde kerk. Zegen daartoe al degenen die u vrezen, maar die dat doen ten koste van beroving van hun vrijheid en andere ellende. Wilt gij hen in de verdrukking staande houden en uw rijke gunst bewijzen? Hoor ons, o God, niet om enig goed in ons, maar alleen om de verdiensten van de Heere Jezus en in de wegneming van al onze zonden. Amen. We zingen nu eerst uit Psalm 90 en daarvan het 8e en 9e vers. Psalm 90, vers 8 en vers 9. U weet, een van de stammen van de Israëlieten was de stam van Levi. En die stam had een hele bijzondere, aparte plaats van de Heere toegewezen gekregen. En de Levieten hadden een hele bijzondere taak gekregen. De taak van de Levieten was om dienst te doen bij het heiligdom, bij de tabernakel en later bij de tempel. Dat wil niet zeggen dat ze allemaal priesterwerk konden doen. Dat was alleen maar gegeven aan het huis van Aaron, dat ook uit de stam van Levi kwam. Priesterwerk werd dus verricht door de zonen van Aaron. Maar bij het priesterwerk werden deze zonen van Aaron geassisteerd door de Levieten. Het was de taak van de Levieten bijvoorbeeld om het heiligdom schoon te houden. Het was de taak van de Levieten om niet de offers te brengen, maar wel om de dieren te doden. En de huiden van de dieren af te stropen bijvoorbeeld. Het was in de woestijn onder andere ook de taak van de Levieten om de tabernakel met al zijn gereedschappen te dragen. Telkens weer, u begrijpt dat, op die reizen van de kinderen Israëls moesten ze opbreken. Moesten ze hun eigen tenten en hun eigen gereedschappen vervoeren. Maar moest ook dat heiligdom getransporteerd worden. En wie was daarvoor verantwoordelijk? Wie was ervoor verantwoordelijk dat als de Heere het bevel gaf dat ze zouden verrijzen, dat dan de tabernakel zou worden uit elkaar genomen? Wie waren ervoor verantwoordelijk dat de ark des verbonds en de gouden kandelaar, maar ook al de gordijnen en al die andere gereedschappen vervoerd zouden worden? Wie waren ervoor verantwoordelijk dat als ze op een nieuwe rustplaats waren aangekomen, die tabernakel weer in elkaar gezet werd en voor de dienst gereed gemaakt? Wel, dat was allemaal het werk van de Levieten. Dat had de Heere aan die Levieten opgedragen. En deze werkzaamheden worden herhaaldelijk in de hoofdstukken 3 en 4 van het boek Numeri. Die twee hoofdstukken horen bij elkaar. Die werkzaamheden worden dienst genoemd. Dienst aan de Heere. En vanwege deze en andere werkzaamheden die zij mochten verrichten, waren andere Israëlieten, vromen onder Israël, wel eens jaloers op die Levieten. Want deze Levieten waren tenslotte altijd in de nabijheid van het huis des Heren en bezig in de dienst des Heren. Wat hun verschillende taken dan ook mogen zijn geweest, alles wat zij deden had direct te maken met het heiligdom en met de dienst des Heren in het heiligdom. Zij mochten er altijd bij zijn als daar de dienst der verzoening geschiedde. En dat leidde bijvoorbeeld de dichter van de 84ste psalm ertoe om te zeggen: wel gelukzalig zijn zij die in uw huis wonen. Ze prijzen u gestadiglijk. En dan heeft hij het oog op de priesters en op de levieten. Wel nu, deze voorschriften vinden wij dus in het boek Numeri, in het derde en het vierde hoofdstuk. En ik kan natuurlijk vanmorgen niet heel die hoofdstukken lezen. We hebben er ook maar een gedeelte uit gelezen. Ik kan ook niet op alle onderdelen ingaan. Dat is ook niet nodig. Dat is ook niet de bedoeling. Eén speciaal aspect willen we met elkaar gaan bezien. Eén aspect van het werk van de Levieten, namelijk hun taak in het vervoeren van de tabernakel. En heeft dat ons dan wat te zeggen? Is dat iets wat voor ons vandaag nog betekenis heeft? Dat zijn toch voorschriften die in de tijd via Mozes door de Heere aan die bepaalde stam van Israël gegeven zijn, maar die stam bestaat niet meer en die tabernakel bestaat niet meer en al die dingen zijn dus volledig uit de tijd. Die kunnen we dus toch wel vergeten. Het heeft toch geen nut om nu nog te gaan praten over het vervoer van planken en touwen en andere dingen die bij de tabernakel hoorden. Gemeente, het woord des Heren maakt ons duidelijk dat de taak van de levieten in deze zin zeker is opgehouden. En dat alles wat bij die voorschriften en bij die ceremoniële wetten behoorde, vervuld is en daarom ook afgeschaft. Maar het woord des Heren maakt ons toch duidelijk dat in een andere zin de taak van de levieten nog doorgaat. Wat lezen wij bijvoorbeeld in de profetie van Jesaja? Ik denk aan het 66ste hoofdstuk, het 21ste vers. Waar de Heere spreekt over de nieuwe tijd en over de nieuwe bedeling. En daar zegt hij toe dat het volk van de nieuwe dag door hem zal worden gemaakt, priesters en levieten. En in dezelfde zin spreekt de profeet ook in het 6e vers van het 61ste hoofdstuk. Doch gij lieden, en dan heeft hij het niet over het huis van Aaron, maar dan heeft hij het over het volk Israël, of anders gezegd de geestelijke, het volk des Heren ook van de nieuwe tijd. Doch gij zult priesters des Heren heten. Men zal u dienaren van onze God noemen. En op dat volk dat de Heere ook nu nog heeft, is de taak van de priesters en van de levieten overgegaan. En ook dat werk, die dienst, die verricht moest worden aan de tabernakel, die bestaat in een andere zin vandaag nog. Denk het u maar in, die priesters, of met name waar het vanmorgen over gaat, die levieten, waren door de Heere zelf belast met een bepaalde taak in zijn dienst. Nu, dat heeft de Heere toch van al zijn volk gezegd. Hij neemt toch al zijn volk in zijn dienst. Alle die hij door het waarachtige geloof aan zich verbindt, zij worden toch zijn dienaren. Hij geeft hen toch een taak, hij geeft hen toch een opdracht, hij geeft hen, om het maar met de woorden van dit tekstverband te zeggen, hij geeft hen toch een last te dragen. Wel nu, laten we eens even zien hoe de Heere die voorschriften nader heeft gepreciseerd. Er waren in de stam van Levi drie families. Daar waren de kinderen van Kohat, de kinderen van Gerson en de kinderen van Merari. Dat waren de drie zonen van Levi, Gerson, Kohat en Merari. En die hadden alle drie kinderen en dat was een heel geslacht. Dat was een hele uitgebreide familie geworden. En nu kregen die verschillende families, dus van de Kohatieten, de Gersonieten en de Merarieten, een aparte taak. De Heere ging de hele tabernakel en alles wat erbij hoorde verdelen in drie groepen. En hij gaf aan de Kohatieten de taak om de heiligste voorwerpen te dragen. De ark. De ark moest dan in feite nog weer door de priesters gedragen worden. Maar alles wat er verder in het heiligdom was, namelijk de kandelaar, de tafel der toonbrood, het reukofferaltaar en ook wat er in de voorhof stond, het koperen wasvat en al die dingen, met alles wat erbij hoorde, zoals de vleesvorken die gebruikt werden als de offers op het altaar gelegd werden, of de bekkens die gebruikt werden voor de levieten en de priesters om zich in te wassen enzovoort. Al die voorwerpen die dus in de meest directe zin met de dienst in de tabernakel te maken hadden, die moesten gedragen en vervoerd worden door de Kohatieten. De Gersonieten kregen een andere taak. Hun taak was om de gordijnen te dragen. En er waren nogal wat van die kleden van die gordijnen. De voorhof werd helemaal omringd door gordijnen. Over het heiligdom heen lagen zelfs vier dikke kleden, geweldig groot, van dassenvellen en van andere stoffen. En voor de rest, er waren zoveel kleden en gordijnen die in de tabernakel gebruikt werden. Wel, die moesten gedragen worden door de Gersonieten. En dan de derde familie, de Merarieten. Zij kregen opgedragen om de planken te dragen en de pilaren die rondom de voorhof stonden en de richels die er waren, de roeden waar de gordijnen aan hingen, de touwen, de pinnen die in de grond gedreven werden, waar dus de touwen aan vast zaten om dat heiligdom, om die tent der samenkomst overeind te houden. En dat was dus de taak van de Merarieten. Nu schrijft de Heere ook voor in het 7e hoofdstuk van Numeri, dat de zonen van Gerson en de zonen van Merari gebruik mogen maken van wagens. Zij mogen al hun gereedschap dus in wagens leggen. De zonen van Kohat mogen geen wagens gebruiken. Zij moeten die bijzondere heilige dingen, de kandelaar enzovoort, zelf op hun schouders dragen. Wel nu, dat is in het kort wat de Heere voorschrijft ten aanzien van de taken van al die verschillende families apart. Wat heeft dat te zeggen? Wat leren we hieruit? Wat blijkt uit deze voorschriften? In de eerste plaats, dat de Heere voorschrijft wat iemand dragen zal. Dat wordt niet aan een ander overgelaten. Dat bepaalt de Heere en hier toont hij weer dat hij de soevereine God is. En hij bepaalt het dat de ene familie de heilige voorwerpen draagt en de andere familie de gordijnen. En een derde familie de planken en de voetstukken enzovoort. Dat bedisselen ze dus niet onder elkaar, maar dat is op goddelijk voorschrift en op goddelijk bevel zo verordend. En dan ziet u wel dat naar menselijke maatstaf gemeten het ene werk indrukwekkender en heerlijker lijkt dan het andere. Want we kunnen ons met onze menselijke instelling wel indenken dat er onder die levieten misschien toch wel een beetje afgunst geweest is. Als je bij de familie van de zonen van Merari hoort, dan mocht je nooit wat anders dragen dan pinnen of touwen of planken. Terwijl die familie van de Kohatieten tenslotte toch maar de meest heilige voorwerpen mocht transporteren. Het ene lijkt heel wat indrukwekkender dan het andere. Maar laat dat zo lijken. In dit ene opzicht zijn ze toch weer allemaal gelijk. Ze zijn allemaal dienstbaar in hetzelfde werk. En daar kan niet die ene leviet bij gemist worden die de kandelaar draagt. Maar er kan net zo min die andere leviet bij gemist worden die misschien niet anders meer dan een paar tentpinnen of een paar touwen draagt. Want het hoort allemaal bij die ene tempel, bij dat ene huis des Heren. Dus de Heere wijst de lastdragers en hun lasten aan. En niemand kan zeggen, nu heb ik voortaan zin om weer eens wat anders te doen. En niemand heeft het recht om op de ander afgunstig te zijn, want de taak, de eerste taak van elke leviet is vragen aan de Heere: Heere, wat wilt gij dat ik dragen zal? Heere, wat wilt gij dat ik dragen zal? Heere, wat wilt gij op welke plaats ik dienen zal? En dan is het voor de vrome, voor de godvrezende leviet wel is een wonder geweest dat hij dienen mocht. En dan doet het er niet eens meer toe op welke plaats. Want dan is ook het dragen van tentpinnen en het dragen van planken dienst aan de Heere. En dan kan de ziel er verwonderd over zijn als je tot zulk werk in de dienst des Heere geroepen wordt. Dus de Heere bepaalt de taak en de Heere bepaalt de plaats. De Heere bepaalt ook de duur. Hoe lang moesten die levieten dat werk doen? Het staat er uitdrukkelijk bij. Van hun 30ste tot hun 50ste jaar. Niet na hun 50ste en niet voor hun 30ste. Dus de Heere bepaalt ook de duur van de last. Het tweede wat we uit deze voorschriften als conclusie kunnen trekken is, en dat geldt met name van de Kohatieten, dat de Heere zegt, als de tabernakel wordt afgebroken En als alles voor vervoer gereed gemaakt wordt, dan moeten de priesters de heiligste voorwerpen eerst met kleden bedekken. En dan zegt de Heere erbij, de levieten mogen niet ingaan in de tabernakel om te zien hoe die heilige voorwerpen die ze straks moeten dragen bedekt worden. Ze zullen dus in hun dienst betonen, en dat is de conclusie die ik hieruit trek, ze zullen dus in hun dienst betonen eerbied moeten betonen. En ontzag. En er zal een besef van heiligheid moeten zijn, want het gaat om het heiligdom des Heren. En het past hen niet om nieuwsgierig in te blikken in de heilgeheimen van die dienst des Heren. De derde plaats, de levieten moeten altijd dag en nacht gereed zijn voor hun taak, want elk moment kan de Heere bevel geven om te verrijzen. De Heere deed dat zelf, door de wolkolom op te heffen en die wolkolom zich voorwaarts te laten bewegen. En dat was altijd het zijn voor Israël om het kamp op te breken en te vertrekken. En dan moeten de levieten dus op elk moment waarop de Heere hen roept, gereed zijn om hun taak te gaan verrichten. Dan moeten ze hun andere werkzaamheden in hun eigen tent en waar dan ook laten rusten. En ze moeten terstond gereed zijn om die arbeid te gaan verrichten die de Heere van hen vraagt. En dan ten laatste, wat voor taak die levieten ook moesten doen, waar ze ook stonden, op welke plaats de Heere hen ook neergezet had. We zagen het al, ze waren alle lastdragers des Heeren in dienst van de Heeren. Maar dan geldt voor al die levieten, en dat staat in nummerie 8, dat zij op een bijzondere manier de Heeren moeten zijn toegewijd. Ze moeten de Heeren zijn toegewijd en voor hen geldt in bijzondere zin wat er in Jesaja 52 vers 11 staat, wees heilig, gij die de vaten des Heren draagt. Roep de Heere deze stam van Levi op tot heilige dienst, want ze dragen de heilige vaten des Heren. En ze moeten dan ook met hart en ziel aan de dienst des Heren zijn toegewijd. Wel nu gemeente, dat zijn een aantal van de dingen die we in nummerie 3 en nummerie 4 vinden. Een aantal van die voorschriften die toen golden, maar die vandaag toch nog betekenis hebben. Omdat, ik zei het u al, omdat er nog altijd een volk van levieten is. Allen die de Heere in oprechtheid mogen vrezen, mogen wij de levieten noemen. Ze hebben een taak gekregen in Gods koninkrijk. Iemand die door de genade van de Heilige Geest in dat koninkrijk een plaats ontvangt, krijgt daar niet een plaats als een werkloze, maar hij krijgt daar ook een plaats als iemand die van de Heere opdracht gekregen heeft. Daarom is het leven van Gods kinderen niet maar alleen een leven van de Heere vrezen en de Heere liefhebben, maar ook, en zo zegt de Bijbel het toch, de Heere dienen. En het dienen van de Heere, dat is inderdaad die nieuwtestamentische levietentaak. Om het te stellen in het licht van deze twee hoofdstukken, wat is dan datgene waar de Heere de zijnen toe roept? Wat is dan datgene waar de Heere zijn nieuwtestamentische levieten toe roept? Ik zou het zo willen zeggen, zij hebben lasten te dragen. Lasten dragen. Wat voor lasten? Alles wat de Heere hen oplegt. Zoals al die levieten alleen dat konden en moesten opnemen wat de Heere hen voorschreef. Wat zijn dan de lasten die de Heere oplegt? Dat zou kunnen zijn, en dat is het in vele gevallen, de moeite van het leven. Dat is voor velen een last. Het leven met zijn moeite en zijn zorgen en zijn verdriet en zijn ziekte en zijn pijn. Denk maar aan Paulus. Wat dat dan ook geweest mogen zijn, Paulus had een doorn in het vlees. En toen God hem die doorn in het vlees gaf, toen legde hij hem daarin een last op en Paulus moest die last dragen. Het was voor hem een zware last. Hij heeft de Heere vurig gebeden of hij van die last kon worden bevrijd. Maar de Heere die de last op zijn schouders gelegd had, heeft hem ook gezegd dat hij die last moest blijven dragen, want dat hoorde bij het levietenwerk van deze dienstknecht. Het hoorde bij de taak die de Heere hem gegeven had. Paulus was in het hebben van die doorn in het vlees een lastdrager van de Heere. En zo zijn er zovelen, ook in de schrift, maar ook buiten de schrift, van Gods kinderen die op de een of andere manier een doorn in het vlees kregen. En die daarin een last kregen opgelegd waar ze mee moeten leven. En misschien wel tot het einde van hun aardse loopbaan mee moeten leven en onder gebogen gaan. Er zijn er die hun leven lang of lange tijd in hun leven met ziekte of met zwakheid bevangen zijn. Er zijn er die voortdurend pijn hebben. Er zijn er die in armoede hun dagen slijten. Er zijn er die geestelijk zwak zijn en die aan depressies lijden. Zo zijn er zoveel kwalen, zo zijn er zoveel moeiten, zoveel zorgen en dat kun je even zoveel lasten noemen die God te dragen geeft. Nou, maar u zegt, die dingen komen overal voor, die komen ook in de wereld voor. Daar hebben niet alleen de gelovigen en de Godvrezenden, maar daar hebben ook de ongelovigen en daar hebben ook de wereldse mensen mee te maken. Dat is waar, u hebt gelijk. Dit zijn niet alleen maar dingen die onder Gods volk voorkomen, maar dit zijn dingen die in het algemeen gesproken gekomen zijn als gevolg van de zonde. De zonde heeft veel ellende in de wereld teweeggebracht. De zonde heeft een rivier van ellende en ziekte en nood achter zich aangesleept. En de hele wereld, om zo te zeggen, is overspoeld van de gevolgen van het kwaad. En daarom is er lijden en daarom wordt er geschreid en daarom is deze wereld een jammerdal, een tranendal. En omdat de zonde algemeen is, tot alle mensen doorgegaan is, daarom zijn ook de gevolgen van de zonde zo algemeen. En daarom wordt er ook buiten de kring van Gods kinderen gezucht en geklaagd en gekermd. En daarom is er overal lijden. Nou, in een zekere zin mag je dat allemaal lasten noemen die de Heere oplegt, die hij oplegt in zijn gerechtigheid, in zijn straffende gerechtigheid. En toch geloof ik dat de Bijbel ons leert om onderscheid te maken tussen deze last op de een en deze last op de ander. U kunt zeggen, ongelovigen en gelovigen, ze dragen allebei het pak van de gevolgen van de zonde. De een krijgt de ziekte en de ander krijgt dezelfde ziekte. De een heeft deze teleurstellingen en een kind des Heren kan diezelfde teleurstellingen in zijn leven te dragen krijgen. Dat is waar. Maar ondanks de uiterlijke overeenkomst leert de schrift ons toch om onderscheid te maken. Want dan is iemand die de Heere vreest op een andere manier lastdrager dan iemand die de Heere niet vreest. En het lijden dat over een kind des Heeren komt, mag uiterlijk gezien hetzelfde zijn als het lijden dat over een ongelovige komt. En toch is er een wezenlijk verschil. Want in dat lijden dat over een kind des Heeren gekomen is, heeft de Heere hem een last opgelegd die hij als Gods knecht mag dragen. Terwijl een ander er niet anders in kan zien dan de bezoekende en de straffende hand des Heeren. Job was een man die veel geleden heeft en die, om zo te zeggen, een zwaar kruis moest dragen. Onzegbaar zwaar. Maar in het dragen van dat kruis noemt de Heere hem mijn knecht Job. Het is opmerkelijk dat de Heere hem daar niet noemt mijn kind. Dat was Job ook, Gods kind. Maar de Heere noemt hem daar uitdrukkelijk mijn knecht. Die last van die zware ziekte en van die bittere rouw en van dat verlies van al zijn bezittingen en van dat niet erkend en niet verstaan worden door zijn vrienden. Al die last van ellende en van zwarigheid moest Job dragen en in dat last dragen was hij Gods knecht. En dat kun je niet zeggen van een ongelovige. Van iemand buiten de kring van degene die God vrezen. Die krijgen ook lasten, hè, zware lasten soms. Waarvan je soms zegt, hoe houdt een mens het eronder uit? Maar er is niet het element van het dragen van de last des Heren in de dienst des Heren. Dat laatste ontbreekt. Kijk, en omdat dat laatste in het leven van Gods kinderen wel aanwezig is, daarom gaat de Heere hen in het dragen van die last ondersteunen, zodat ze niet bezwijken, maar tegelijkertijd, de Heere gaat hen in het dragen van die last ook iets doen beleven dat het dienst aan hem mag zijn. Dienst aan hem. Maar afgedacht nog van deze lasten. Er zijn taken die de Heere aan zijn volk en kinderen oplegt. En die uiteraard alleen maar bij het volk des Heeren behoren. De Levieten dienden in het heiligdom. Zo dienen al Gods kinderen in het heiligdom. Maar allemaal weer op een andere plaats en allemaal weer met een andere taak. De een is geroepen om het woord te verkondigen. Maar daar worden ze niet allemaal toe geroepen. De ander heeft een bijzondere roeping om de noden op te dragen aan de Heere in het gebed. Een derde heeft de taak om te onderwijzen. Kinderen te onderwijzen, het zij in het gezin, het zij op de zondagschool, het zij weer ergens anders. Een vijfde heeft weer een andere opdracht van de Heere gekregen. En zo is er voor een ieder die God vreest. Een plaats hem of haar door de Heere aangewezen en werk hem of haar door de Heere op de handen gezet. De een krijgt de nood van de kerk op zijn ziel gebonden. En als de Heere dat op de ziel bindt, u kunt ervan overtuigd zijn, dan legt de Heere een last op die het gedragen moet worden. Een ander krijgt van de Heere bepaalde gaven toebedeeld. En als de Heere bepaalde gaven geeft, dan kunt u ervan overtuigd zijn, dan is dat een opdracht van de Heere om die gaven te gebruiken. Iedereen op de plaats hem door God gegeven en iedereen in de taak hem door God toebedeeld. En niemand kan zeggen, niemand mag zeggen dat er voor hem geen taak en geen plaats is. Zeker de een treedt meer op de voorgrond. Dat was bij de Levieten ook het geval. En de ander die doet zijn werk meer in het verborgene en in de stilte. Maar dat maakt het verschil tenslotte niet uit. Ze hadden allen van de Heere opdracht gekregen. En of de een nu de gouden kandelaar droeg en de ander een paar gordijnen meesjouwde. Het was alles dienst aan de Heere. En hiermee heb ik al aangegeven en ik volg maar weer die punten die ik zo pas noemde, dat de Heere ook in dit opzicht soeverein is. Dat de Heere het bepaalt en dat niemand daartegen kan protesteren. Maar dat we het moeten leren om tevreden te zijn met het beleid van de Heere in deze. Zelfs als wij misschien het gevoel hebben dat de Heere ons uitschakelt. Dat kan wel eens wezen in het leven van een kind des Heren. Dat hij of zij door ziekte, door gebrekkigheid uitgeschakeld wordt. Aan de kant van het leven komt te staan. En dan gebeurt het nogal eens dat iemand dan voor zichzelf een zekere moedeloosheid krijgt. Er is een moedeloosheid, gaat denk ik deugd toch nergens meer voor. En niemand heeft meer wat aan me en ik ben maar een last en ik beteken niets. En ik sta volledig werkeloos. Ik las eens een keer van een christen in de Schotse stad Dundee in de vorige eeuw. Die man die had meer dan 50 jaren lang ziek gelegen. En het getuigenis aangaande deze man was dat hij de gelukkigste man was in heel Dundee. En dat hij een groot vanger van zielen was. Want zoals hij kon spreken over de dienst des Heren en kon opwekken om de Heren te dienen, zo kon geen ander in de hele stad Dundee het. Die man had voor zichzelf wel eens kunnen denken in moedeloosheid, ik deug nergens meer toe. Ik sta aan de kant en uitgeschakeld en de Heren heeft geen werk meer voor me. Maar hij kon het niet denken en hij mocht het niet denken, want de Heere gaf hem werk en de Heere gaf hem een taak en de Heere zegende hem in de verrichting van zijn taak. En daarbij, en dat mag toch voor bijzondere lastdragers, kruisdragers ook een troostvolle gedachte zijn. Ik zei het u al, de Heere had bij die levieten ook bepaald hoe lang ze die lasten zouden dragen. En als ze hun 50ste levensjaar bereikt hadden, gingen ze met emeritaat. Althans, wat het vervoeren van de tabernakel betreft. En zo bepaalt de Heere in het leven van al zijn kinderen hoeveel zij te dragen hebben. Ik denk bijzonder aan de moeite van het leven. En dat kan wel eens een zware last worden. En daar kun je wel eens diep onder gebogen gaan. En dat kan wel eens zo ter neerdrukken dat alle levensvreugde je ontvalt en je benomen wordt. Maar als de Heere bepaald heeft dat er in het leven van zijn kind 7 benauwdheden zullen zijn, zullen het er geen 8 worden. En dan zal de duivel het niet in staat zijn om de last zwaarder te maken dan de Heere hem gemaakt heeft. Zeker als de Heere er 7 beschikt heeft, kunnen wij er geen 6 van maken. Wat we misschien wel zouden willen. Maar de troost is, de Heere bepaalt de zwaarte van de last. En de Heere bepaalt de duur van het dragen van de last. En we zullen niet overschrijden. Misschien zijn er in ons midden van die mensen die door allerlei druk en door allerlei moeite gebogen gaan. Als u mag brengen, als u die nood mag brengen bij de Heer, als u die nood voor Gods aangezicht mag neerleggen en uw eigen zwakheid daarin mag ondervinden en beleiden en hulp en kracht van de Heer zoeken. Nee, niet als u gaat murmureren, niet als u gaat klagen, niet als u gaat proberen eronder uit te komen. We moeten het eerst leren om het met elke beschikking en met elke besturing en met elke soevereine regeling van de Heere in ons leven eens te worden. Maar als we de genade ervoor ontvangen om onder de Heere te buigen en zo in onze zwakheid en in onze ellende, in onze kleinheid en in onze moeite voor de Heere te komen, dan wil de Heere de troost geven dat hij niet meer opdraagt, niet meer oplegt, dan waartoe hij zelf ook kracht wil geven om te dragen. En dan wil de Heere de bemoediging geven dat hij ook het einde van de weg heeft bepaald. Tweede, wat we zo pas zagen bij die taak van de levieten is, dat er in dat dienen van de Heere eerbied vereist is. Die Kohatieten mochten niet in het heiligdom naderen, om met nieuwsgierige blikken toe te zien als de priesters de heilige voorwerpen bedekten. Zij moesten op een heilige afstand blijven staan, in het besef dat ze te doen hadden met een heilig God. En met een heilige dienst aan die God. En zo moet het in het leven van alle die de Heere vrezen meer en meer beseft worden. Dat alhoewel onze natuurlijke menselijke nieuwsgierigheid ons ertoe zou kunnen verleiden om in het heiligdom in te willen blikken. En misschien zelfs wel eens de Heere een verklaring af te laten leggen waarom hij het zo en zo bestuurt in ons leven. We moeten leren om die neiging het zwijgen op te leggen. En in diepe eerbied en in heilig ontzag voor die majesteit in de hemel, ootmoedig de hand op de mond te leggen. En niet te vragen. En niet te klagen. Maar alleen te aanvaarden wat hij over ons beschikt. En zo is er in de dienst des Heren ook een heilige zorgvuldigheid vereist. En dan, de levieten moesten altijd gereed zijn. Ze moesten altijd klaar zijn op het moment waarop de Heren hen een opdracht gaf en waarop de Heren het bevel gaf om te verrijzen. Hem altijd gehoorzamen. Hem altijd dienen. Hem altijd vrezen. En niet zoals zoveel vandaag de dag menen te kunnen doen, ook van de dienst des Heren bij tijden verlof te nemen. En bij tijden de dienst des Heren te laten voor wat het is en op te gaan in de wereld en in het aardse. De Heere vraagt dat zijn volk hem altijd zal dienen. Gestadig wakende aan zijn poorten. Zij prijzen u gestadiglijk. En de dichter van de 134e psalm heeft het over degene die in het huis des Heren dag en nacht in ijver blaken. O, is daar geen genade voor nodig? Zeker. Er is genade voor nodig voor elke keer. Voor elk ogenblik. Dat we in de dienst des Heren begeren te staan. Want ons hart is er niet op gericht. Er is genade voor nodig ook in het leven van degene die de Heren hebben leren kennen. Om gedurig weer gericht te worden op zijn dienst en op zijn woord. Maar de Heren is ook de gewillige die die genade wil schenken. Opdat zijn volk getrouw bevonden worden. In het waken in zijn inzettingen. En dan, en dat is het belangrijkste denk ik van alles. Het volk van de levieten wordt opgeroepen om heilig te zijn. De vaten des Heren dragen. Ach, zelfs al draag je een tentpin, dan mag je het van de Heren nog niet met vuile handen doen. Ze hoeven zich niet alleen goed te wassen als ze de heilige kandelaar moeten opnemen. Of het reukofferaltaar, het, of waar de offers der gebeden gebracht worden. U kunt zich indenken, dan moeten ze rein van handen zijn. Maar ook die zonen van Merari, die touwen en tentpinnen moesten dragen. Ze moesten het doen met reine handen, gezuiverd en gewassen. En dat is het heilgeheim van de dienst des Heren. En daar gaat het hart van het volk des Heren ook meer en meer op uit, naartoe. Daar is het meer en meer op gericht. Want gemeente, hoe is het mogelijk om dat te doen wat we vanmorgen ons voorgehouden kregen? De Heren dienen. Dan ligt er een reiniging aan ten grondslag. En het kan alleen door een volk dat gereinigd is van hart en handen. Het kan alleen door een volk waaraan de Heere ook die genade verleend heeft. Dat hij hen niet alleen in zijn dienst genomen heeft, maar dat hij hen ook tot zijn dienst bekwaamd heeft. En wat moet er dan gebeuren? Wel hetzelfde als wat er bij de levieten moest gebeuren. En wat we beschreven vinden in het 8e hoofdstuk van het boek Numeri. Ze moesten gereinigd worden. Ze moesten met rein water besprenkeld worden. Ze moesten het haar afscheren. Ze moesten hun klederen wassen. En herkent u die uitdrukking niet, die ook een geestelijke zin gekregen heeft? Het sprenkelen van rein water. We vinden het in de profetie van Ezechiël, hoofdstuk 36. Als de Heere zijn volk belooft dat hij hen een nieuw hart zal geven. En dan belooft hij hen tegelijkertijd, ik zal rein water op u sprengen. Wel nu, degenen die waarlijk levieten zijn in de dienst des Heren, die waarlijk de Heren mogen gaan dienen, dat zijn mensen die een nieuw hart hebben ontvangen door het werk van de Heilige Geest. En dat zijn mensen op wie het besprengende water gekomen is, het water der reinheid. Waardoor de vuilheid, waardoor de zonde, waardoor de onreinheid wordt weggenomen. U denkt toch met mij wel aan wat de Heere Jezus gedaan heeft. Toen hij zijn bloed gegeven heeft, het reine water. En het bloed van de Heere Jezus Christus, zijn ze in wezen niet één?
Is het het bloed niet dat op ons moet komen en dat ons moet verlossen van zonde en ongerechtigheid? Is het dat niet wat ons aan de eerste plaats voor de ogen moet staan als het nodige, als het allernoodzakelijkste in ons leven? Zonder dat reine water, zonder dat werk des geestes, kunnen wij God wel uiterlijk dienen? Kunnen we wel een gedaante van Godzaligheid hebben? Kunnen we wel zogenaamd meearbeiden in het koninkrijk en in het dragen van de tabernakel en de dienst des Heren? Maar zulk een dienst is de Heren niet aangenaam. Zoals hij elke leviet moest veroordelen op grond van zijn heiligheid en zijn gerechtigheid. Elke leviet die met vuile handen en in zijn onreinheid de heilige voorwerpen aanraakte, zo veroordeelt de Heere iedereen die niet met een waarachtig hart de Heere toebehoort. En daarom, gemeente, dat is het, en daar eindig ik mee, waar het ons in de eerste plaats om te doen moet zijn. Dat is het waar we ons allemaal voor geplaatst moeten weten. Is dat wonder van genade in ons leven gebeurd, dat de Heere ons overgezet heeft uit het kamp van de vijand, uit de dienstbaarheid van de zonde, en dat hij ons gebracht heeft in zijn kamp en onder zijn dienst? Want weet u, wij zijn allemaal in een bepaalde dienst. Elk mensenkind, als hij in deze wereld gekomen is, dan komt hij als een dienstknecht in deze wereld. We zijn geven alle vrijen, om zo te zeggen. We zijn allemaal dienstbaren, onder de macht van een ander gesteld. Alleen, en dat is het tragische en het trieste, het droevige in het leven van de mens. Hij is een dienstknecht der zonde. Hij is geen vrij mens die kan doen wat hij wil en kan beschikken zoals hij wil. Hij is een slaaf, hij is een gebondene. Hij staat onder de macht van de boze. En daar moeten wij uit bevrijd worden. Daar moeten we uit verlost worden. De Heere moet die heerschappij verbreken en die banden losmaken, opdat wij in een andere dienst overgaan, namelijk de dienst van de Heere der Heren en de koningen der koningen, de dienst van de God van Israël. Is dat in uw leven gebeurd? Bent u zo een leviet geworden? Bent u zo een dienstknecht van de levende God geworden? Of leeft u altijd nog voor eigen rekening en staat u altijd nog in uw natuurlijke staat onder de heerschappij van de zonde? Dat is waar, dat is de werkelijkheid. Er zijn heel wat kerkmensen die altijd onder de verkondiging van het woord komen, die altijd in getrouwheid ook nog wel de middelen gebruiken, maar die toch niet voor de Heere en voor de dienst des Heeren leven, maar voor zichzelf en voor de aarde en voor aardse dingen en voor tijdelijke belangen en voor de dingen die men ziet en voor de dingen die voor ogen zijn. Niet altijd zondige dingen noodzakelijk, maar toch tijdelijke en vergankelijke dingen. Dingen die geen wezen, die geen waarde hebben voor de eeuwigheid. Dingen die ons straks alleen laten en die wij straks moeten loslaten. Er zijn heel wat kerkmensen die het goed weten en althans goed kunnen weten, maar die de Heere niet dienen. Die geen last dragen, geen last van werk in zijn koninkrijk. Die een ander rustig kunnen laten verloren gaan. Die geen taak zien voor zichzelf en als ze hem al zien, er misschien ook nog geen werk van maken. Die nooit bidden, misschien wel eens voor zichzelf, maar nooit worstelen met God vanwege de onbekeerlijkheid van een ander. Die nooit de last dragen van het koninkrijk en van de zorgen des Heren voor het koninkrijk, voor het koninkrijk des Heren. Die nooit worstelen omdat er een wereld is die verloren ligt in zonde en schuld. Die altijd aan de kant staan en die het misschien wel goed weten te zeggen en voor een ander goed weten te regelen, maar die zelf werkeloos zijn. Bent u zo iemand? Dan dient u de Heere niet. Hoe komt dat? Komt dat omdat u in wezen nog in het kamp van de vijand thuis hoort? Komt dat omdat u nog onveranderd bent van hart en van leven? Komt het omdat u nog geen lust hebt gekregen om de Heere te vrezen, het allerhoogst en eeuwig goed? Kunt u het ten diepste nog zonder de Heere en zonder zijn genade stellen? Dan bent u nog altijd een dienstknecht van de zonde, ondanks wat de buitenkant van uw leven schijnt aan te duiden. Ondanks dat u een naam christen en een beleider bent. Maar als u nog onder de macht van de zonde en onder de heerschappij van die duivel staat, dan moet u het weten. Dan zal die duivel straks ook loon uitbetalen. En wat zal uw loon dan zijn? O, laat dan toch het woord van de Heere u toch vermanen, u toch nog roepen om de Heere te vrezen. En ook u, die een onverschilligheid voortlegt. Die u er niet om bekommert dat u de Heere niet kent. Die de, voor wie de dienst des Heeren geen bekoring heeft. Voor wie de Heere geen aantrekkingskracht heeft. Die dat heus zo niet ziet en zo beleeft dat de Heere het allerhoogste en eeuwig goed is. U hebt andere dingen waar uw hart naar uitgaat. Veel belangrijker dingen. Veel plezierige dingen. Wat kan de kerk u geven? Wat biedt het woord van de Heere u? Dat is alles. Nou ja, goed, maar het betekent tenslotte voor u niets. Als u zo ingesteld bent, als u het hier beneden zoekt, als u het hier in de vergankelijke dingen zoekt, in de genoegens van Egypte, in de rijkdommen van deze wereld en in de schatten en in de pleziertjes van deze wereld, weet dat er een dag komt dat dat allemaal wegvalt en dat er niets van meegaat. Weet dat dan zal blijken dat alleen dat volk wel gelukzalig is, welks God de Heere is. Maar dan staat u er buiten. Dan zal de Heere het van u zeggen, gij hebt uw deel in het leven gehad. En daar wil u het toch hebben, daar hebt u het toch gezocht, daar hebt u toch alles aan gedaan om het daar te zoeken. Gij hebt uw deel in dit leven gehad. En daarom uw deel hebt gereeds en nu krijgt ge niets meer. Zelfs niet een druppel water tot verkoeling van uw tong. Moet dat dan uw toekomst zijn? O, laat u toch bidden van Christus wegen. Laat u met God verzoenen. Volg toch niet de blindheid van uw verduisterd verstand. Volg toch niet de stem van uw hart, want dat bedriegt. Luister naar het woord van de Heere die mij vindt, zegt de Heere. Die vindt het leven. Alleen die hem vindt. En we zullen hem niet vinden als we hem niet zoeken. Dus zoek hem met inspanning van al uw krachten. En verlaat toch al die dingen die u niet zalig kunnen maken. Verlaat toch die wegen die u niet bij de Heere kunnen brengen, maar die u van hem afbrengen en bij hem vandaan voeren. Verlaat dat toch en luister naar de welmenende lokstem van het evangelie, waarin we het gezegd worden, waarin we aangespoord worden om de Heere te zoeken en hem te dienen. Maar dan moeten we het inderdaad in die weg ook leren. Wat ik zo pas al zei, om gereinigd te worden. En om door die reinigende werking van God de Heilige Geest, om door die reinigende kracht van het bloed van de Heere Jezus Christus, niet alleen vergeving van zonde te zoeken en te vinden, maar ook die toewijding van het ganse hart en van het ganse leven aan de Heere en aan zijn dienst. En dan mag het zo ook ondervonden worden. Gegarandeerd dat de dienst des Heeren een liefdedienst is. Of je nu de gouden kandelaar draagt of dat je tentpinnen draagt. Uw liefdedienst, zegt de dichter, heeft me nog nooit verdroten. Want wat een wonder is het dan dat de Heeren nog zulke mensen, die van zichzelf nergens voor deugen, maar die waard zijn om voor eeuwig verstoten en vergeten te worden door de Heere. Wat een wonder dat de Heere nog zulke mensen in dienst wil nemen. Dat hij zich nog door zulke handen wil laten dienen. Handen die van zichzelf onbekwaam zijn. Handen die van zichzelf vuil en onrein zijn. Maar de Heere heeft het toch zo beschikt dat hij zulke mensen, zulke onwaardigen en ongeschikten bekwaamd heeft om hem te dienen in zijn heiligdom. En wie dat wonder ziet, wie van dat wonder een indruk heeft, wie van dat wonder iets beleeft, die buigt in aanbidding en die vraagt het uit de grond van zijn hart: Heere, ik ben ongeschikt, ik ben onbekwaam, bovendien ik ben onwaardig en ik verzondig het keer op keer, maar wat wilt gij dat ik dragen zal? Wat wilt gij dat ik doen zal? Hoe kan, hoe mag ik, onwaardige, u dienen in uw heiligdom? Hoe mag ik dienstbaar zijn aan de verbreiding van uw evangelie? Hoe mag ik dienstbaar zijn aan de komst van uw rijk? Als u me zou ontslaan vanwege zonde en gebrek, eer het zou recht en billig zijn. Maar betoon die genade dat u me nochtans hebben wilt. Amen. Psalm 84 en daarvan het vijfde vers. 84, het vijfde vers. Nogmaals buigen voor uw heilige troon en uw naam erkennen voor wat u ons hebt willen schenken. Wat een wonder dat u mensen, onwaardig in zichzelf, schuldig, dienstknechten van zonde en slaven van de vorst der duisternis, dat u zulken toch nog in uw dienst wilt nemen. En dat u ze toch nog een plaats wilt geven in uw heiligdom. Ja, dat u ze gebruiken wilt. Ach Heere, ze zijn het waard om voor altijd verstoten te worden. Ze zijn het waard dat u voor altijd van hun dienst afziet en dat u nooit gebruik van hen maakt, omdat ze zichzelf verkocht hebben van nature in de zonde en aan de dienst der zonde. Maar dat u ze toch nog roept en trekt. O, wij bidden van u, mogen wij daarbij horen. Mogen wij van u die genade ontvangen om bij dat volk dat u dient te behoren. Alleen dan is het goed als gij ons overbrengt in die dienst en als gij ons wast en reinigt en bekwaamt. En daarom wij bidden van u, Heere, alle die u niet dienen in waarheid en oprechtheid, wilt gij ze genade geven, wilt gij ze bekering schenken, wilt gij ze trekken door uw goddelijke en onweerstaanbare kracht. Ja, wilt gij nog wonderen verrichten, Heere, dat slaven der zonde nog mogen worden dienstknechten van de Allerhoogste God. En wilt gij uw volk en kinderen bekwamen om de last te dragen die gij hen te dragen geeft. Wat dat ook voor een last is, wat dat ook voor een taak is,
Maak hen getrouw in het vervullen van die arbeid, in het doen van wat gij te doen geeft. Geef gewilligheid, Heere, om elke weg te gaan die gij wijst, om elke last op te nemen die gij oplegt. Geef gewilligheid en gehoorzaamheid en gebondenheid om in uw dienst te staan, vragende Heere, wat wilt gij dat we doen zullen? En laat het in het leven van al uw kinderen een oorzaak van verwondering mogen zijn, dat gij hen die ge kinderen maakte ook knechten wil doen zijn. Knechten van u die God, die het niet nodig hebt om van mensenhanden gediend te worden, maar die nochtans in de dienst der mensen behagen schept. Gedenk ons, Heere, in uw rijke ontferming, om Jezus wil. Amen. We zingen het zesde vers van Psalm 86. Zijn in vrede en draagt met u de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.